Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Ik kwam echt precies op 23 april begonnen. Ik kan niet naar de wc, het doet pijn. Waar komt het vandaan? Het was echt een bizarre tijd. Omdat iedereen zocht in de verkeerde richting.
Wanneer verandert je leven echt? In Voor en Na spreken we mensen over de tijd daartussen. Die tussen je oude en nieuwe naam. Tussen leven en dood, tussen stad en platteland en de tijd tussen pillen en koffie. In deze aflevering kiezen voor het leven.
We zitten in de woonkamer aan een ronde tafel met daarop een kleedje en een vaas bloemen. De kamer oogt warm en sfeervol. Aan de muren hangen kleurrijke schilderijen en wandkleden. Op de schoorsteen staan foto's van overleden en nog levende familieleden, bijgeschenen door kaarsen. Naast ons zit Merle, 67. Al die familieleden maken deel uit van haar leven, dat vorig jaar van de een op de andere dag veranderde.
Op 6 juni krijgt Merle de diagnose uitgezaaide longkanker. Maar het begint een maand eerder met pijn. Een onverklaarbare, alles overheersende pijn in haar bekken. Artsen denken aan een hernia. Ze krijgt morfine voorgeschreven. Merle voelt, dit klopt niet.
En het werd steeds erger en erger. En ja, op een gegeven moment... Ja, ik weet niet of het door de morfine kwam, maar... Ik denk het wel, misschien een combinatie van pijn, dat je helemaal, weet je, zo jezelf helemaal kwijt bent. Dus ik was eigenlijk weer terug in mijn jeugd. Trauma's van die tijd, dus op een gegeven moment belde ik mijn zusje huilend op met een verhaal wat toen was gebeurd. En zij zei, Melle, wat is er met je? En
de morfine helpt niet. Ze gaat naar de spoedeisende hulp, waar ze een MRI van haar onderrug maken in plaats van haar bekken. De neuroloog belt haar een paar dagen later. Ze hebben een hernia gezien, maar niet een beknelling. Merle is ten einde raad.
Ik werd gek van, ik kon niet meer functioneren van de pijn. En als je wil een vergelijking zou kunnen maken, als ik een vergelijking mag maken, dan is het als je moet bevallen. Dus die pijn, maar dan continu.
Ze krijgt een spoedafspraak op de pijnpolie, waar ze een week later terecht kan. Als ze opnieuw zeggen dat er niets aan haar onderrug te zien is, kan ze het wel uitschreeuwen van frustratie.
En toen brak ik barstte in tranen uit. Ik zei, ik heb geen pijn aan mijn rug, ik heb pijn in mijn bekken. En dat heb ik de hele tijd, al 2 maanden lang roep ik dat. Maar het lijkt alsof ik niet gehoord en gezien word. En toen keek ze me aan. En toen zei ze, ik ga nog een keer kijken.
En dan valt alles op zijn plek. Maar op een manier die niemand wil horen.
En 's middags kwamen ze aan mijn bed te vertellen dat ik dus uitgezaaide longkanker heb. Want de uitzaaiing was in mijn bekken. En drukte op allerlei organen daar, in weken delen en weet ik veel. Dus ik was in shock.
Na de diagnose gebeurt er iets vreemds. Alsof ze haar lichaam verlaat. Alsof ze ergens anders is.
Het moment dat zij, de arts tegen me zei... Ja, wat we hebben gezien is een tumor. Waarschijnlijk komt het uit de longen. Ja. Ik schoot eigenlijk als het ware uit mijn lichaam. Ik kan niet anders zeggen. Omdat ik die periode... van alles zodanig in een soort twilight zone heb beleefd. Zo noem ik het. Dat je wel, je lichaam is hier, maar met mijn ziel ben ik ergens anders. Ook de gebeurtenissen, dingen die ik zag in de nacht. En de nachtmerries die ik zag en kreeg ook. ja, waren van die aard dat ik dacht, ik was heel bewust eigenlijk van dat ik eigenlijk niet helemaal in mijn lichaam was. Een soort bijna doodervaring kan ik het noemen.
Wat volgt voelt voor haar niet als angst, maar s'avonds als iets anders.
Heel licht en wit. Het was eigenlijk de hele tijd heel licht en wit. En helder. Het was een periode dat ik als helder en verhelderend heb ervaren. Mijn moeder die is al 25 jaar overleden, of langer. En die was bij me. De eerste nacht, we hadden gesprekken, weet je. Ik kon gewoon met haar praten. Ik voelde haar aanwezigheid. En in die periode, ze was eigenlijk, is ze gewoon continu bij me. Maar daar werd me ook echt gezegd van, Melle, niks is wat het lijkt. No worries, alles is geregeld. Dat waren de drie zinnen die ik hoorde.
Waar anderen misschien paniek voelen, voelt Merle overgave.
Het was wel fijn, weet je. Ik dacht, oké, het maakt me niet druk. En ik had met mezelf ook afgesproken. Dus op het moment dat ik het hoorde, had ik zoiets van, oké, Merle. Ik had natuurlijk tranen. Ik was ja, echt behoorlijk geschrokken. Maar wel meteen met de gedachte van, go with the flow. Dus geef je over. Ga gewoon liggen. Echt letterlijk zei ik tegen mezelf. Ga liggen. Laat alles over je heen komen. Onderga alles wat er gaat gebeuren.
Na de diagnose begint een nieuw hoofdstuk. Onderzoeken, behandelingen, bestralingen. Maar vooral een ander perspectief.
Eigenlijk had ik ook een moment dat ik dacht van, oké, mijn leven is nu zo veranderd. Ik heb een leven voor en ik heb een leven na de pijn. Ik zie mijn leven ook echt in twee delen nu.
Voor de diagnose noemt ze haar leven donker.
Het is altijd ups en downs geweest.
Na de diagnose komt er iets anders.
Maar nadat de diagnose is, ja, ik ben heel erg veranderd. Echt. Ik was altijd een stresskip. Mensen noemden me ook zo. Maar ik was ook wel altijd rustig. Dus als mensen me zagen, straalde ik rust uit. Maar van binnen was het altijd onrustig. Altijd zoekende naar antwoorden, dingen willen weten.
Merle kiest bewust haar eigen manier om met de ziekte om te gaan. Niet alleen medisch, maar ook intuïtief. Woorden doen ertoe. En ze zegt niet, ik heb kanker, maar ze zegt, ik heb de diagnose longkanker.
Wat de artsen betreft, heb ik ook tegen hun verteld van luister, jullie gaan tegen mij praten. Ik begrijp wat jullie zeggen, maar als ik ga antwoorden, ga ik misschien iets anders zeggen. Dus ga ik het anders benoemen, anders omschrijven. Maar ik weet wel precies wat je me vertelt. En dat kwam eigenlijk letterlijk erop neer dat hij bijvoorbeeld zei, ja, de tumor. En ik zeg, oh ja, Thor. God van de donder. Dus ik noemde de tumor Thor. Als hij zegt bestraling, zeg je, ja, oké, u gaat dus sterrenstof gebruiken. Ja, dus. En hij keek, maar ik had het van tevoren gezegd, dus niet schrikken, maar ik weet waar hij het over heeft. Maar ik ga u een andere taal aan te antwoorden.
Waar artsen spreken over bestrijden, spreekt zij over transformeren.
Ik wilde bewust niet in dat medische denken gaan zitten. Dat wilde ik niet. Ik wilde echt voelen wat ik mocht voelen over mijn lichaam en de diagnose die ik heb. Maar voor mij is echt een medische diagnose en een niet-medische diagnose die ik voor mezelf maak. En daar luister ik echt heel goed naar mijn lichaam. Ik praat ook met mijn cellen, ik praat ook met mijn lichaam, ik praat met mijn organen. Dat ik bijvoorbeeld, als ik dus de medicijn inneem, ik neem iedere dag, ik heb doelgerichte therapie. En dan praat ik ook dus met de tumorcellen van luister, jullie krijgen nu iets om je rustig te houden. Dus hier hoeven jullie niet meer te groeien, je komt tot rust. Dus zo praat ik met de tumor. met Thor.
Haar manier van kijken komt niet uit het niets. Die begint jaren eerder, bij het overlijden van haar moeder.
Mijn moeder is ook 25 jaar geleden overleden aan een hersentumor. Waarschijnlijk net als bij mij. Het was er ineens heel groot. Misschien was het ook waarschijnlijk een uitzaaiing. Net als hier in mijn bekken het ineens heel groot was. Wat is dit nou? Mijn moeder overleed. En het was alsof ik overleden was. Zo voelde het. Ik dacht, wat gebeurt er met me? Wie ben ik? Want ik was zo onzeker na haar overlijden. Dat ik dacht, nee, dat klopt niet. Mijn moeder is overleden, maar ik niet. Maar toch voelt het alsof ik dood ben.
Ze raakt zichzelf kwijt, wordt onzeker, gaat zoeken.
Ik was zo onzeker geworden dat ik moet kiezen op de markt welke tomaten. Ik stond een uur voor die stal om te kiezen van oké, die of die of die. Ik weet het niet.
Maar bovenal wil ze weten waar de kanker bij haar moeder vandaan kwam. Ze linkt het aan de scheiding van haar ouders.
De artsen zeiden, ja, dit en dit, je moeder heeft kanker. Maar ik geloofde niet dat het kwam door iets lichamelijks, maar meer door iets emotioneel, psychisch. Dus de invloed van de psyche op het lichaam. Want ik weet dat mijn moeder en mijn ouders waren 15 jaar van tafel en bed gescheiden. En na 15 jaar heeft mijn vader de stap gezet naar de rechter. Hij heeft altijd gezegd, ik heb nooit van je moeder definitief willen scheiden, omdat ze het anders niet zou overleven. Dat heeft hij altijd gezegd. En inderdaad, ze heeft het niet overleefd. Want mijn vader was hier in Nederland, zij was in Suriname. En hij heeft dus de rechter opdracht gegeven en de rechter heeft... Ze mocht reageren, maar toen ze de brief kreeg, is ze eigenlijk in zichzelf helemaal gekeerd, niet gereageerd. En ze is dus gescheiden bij verstek. En dat heeft haar, is ze niet overheen gekomen.
Ze is ervan overtuigd dat er een link is tussen de tumor en de emoties die haar moeder heeft gehad. In haar zoektocht komt Merle in aanraking met allerlei verschillende opleidingen, waaronder spiritualiteit, hekserij en natuurgeneeskunde. Opleidingen die haar omgeving soms niet begrijpt, maar die haar nu al vastgeven.
Stress is een hele grote oorzaak.
Voor Merle is ziekte niet zomaar iets lichamelijks.
Want je cellen gaan niet zomaar anders reageren. Ik ga ervan uit in de natuurgeneeskunde van je bent niet je ziekte, maar je ziekte heeft een oorzaak. En voor mij is een tumor, je kan alles herleiden naar hoe je lichaam reageert, hè. Maar wat is dan de hoofdoorzaak? Je lichaam is je beste vriend, dus het geeft altijd antwoord. Altijd. Het is alleen maar hoe leer je het interpreteren.
Ze ziet haar longkanker als verbonden aan iets diepers.
Dus voor mij wist ik ook dat de tumor, longen, het orgaan van verdriet, je uiten, maar ook boosheid, die zit altijd bovenop het verdriet. Je voelt verdriet, je bent verdrietig, maar je uit het in. Soms, je kan gaan huilen, maar je kan ook boos worden. En dan slaat het eigenlijk blijft het verdriet dan binnen zitten onder de boosheid zitten. Dus ik had wel ook van, oké, maar wat is dan mijn verdriet? Wat voel ik nou eigenlijk? Waar ben ik eigenlijk verdrietig over?
Als ze de diagnose longkanker krijgt, weet ze het. Het is het opgestapelde verdriet om de dood van haar moeder.
Ik denk het, ja. En dat daar een heel groot schuldgevoel ook bij kwam. Niet dat ik het bewust zo beleefde, maar ik kan het nu wel verklaren voor mezelf. Waar komt het vandaan? Wat heeft het getriggerd?
Tijdens de onderzoeken naar welk type kanker zij heeft, komt er een moment waarop alles op scherp komt te staan. Ze krijgt een dubbele longontsteking en belandt op de intensive care.
Saturatie was 0,0, dacht ik. Ja, dat was ik al dood, maar het was heel laag. En kwam daar binnen? Nancy, collega natuurgeneeskundige. Ik zei, oké, Nancy, fijn dat je hier bent. Maar Nancy, die hield alles in de gaten. Ja, we zaten op dezelfde opleiding, dus. En Nancy kwam op een gegeven moment naast me zitten. En in mijn oor fluisteren, Merle. Wat er ook gebeurt, je gaat vanaf nu op je ademhaling letten. Je weet, je kan het, we hebben het alle bij geleerd. Je gaat heel rustig in- en uitademen, heel bewust. Er is niemand om je heen, alleen jij en je adem. Ik zeg, is goed. En dat ging ik doen. En je beseft het niet hoe ziek je bent. Hè? Ik zelf besefte het niet wat er met me aan de hand was. Ik dacht, ik moet ademen. Want als ik niet adem, als ik hier niet uitkom, dan is er niks meer wat ze voor me kunnen doen. En ik hoor steeds Nancy de stem, Merle in en uit, adem in en uit. Dus je telt gewoon in, uit. Ja, 3, 4. Weet je, je gaat tellen.
Ze focust nog maar op één ding. In- en uitademen. En dat ene simpele ritme wordt haar redding.
Hoe ik bewust ging ademen. Ik wist niet dat zoveel invloed heeft. Maar het heeft zoveel invloed gehad. Dat je eigenlijk, weet ik nu. Ik heb bewust gekozen om te blijven leven. En dat is door middel van mijn ademhaling. Want als je ademt, dan leef je. Dus als je niet ademt, dan leef je niet meer.
Na het ziekenhuis komt ze in een revalidatiecentrum. Op een afdeling waar mensen wachten op het einde. Maar Merle gaat niet dood. Ze moet aansterken.
Ik merkte op een gegeven moment om me heen van wat gebeurt er hier? Waar ben ik terechtgekomen? Er gebeurden zulke rare dingen. Het was een vrouw daar die ik noemde de Eucalypta. Die was moeder overste en die bepaalde wanneer je wel luiers kreeg en geen luiers. Wanneer je dat kreeg en dat, wanneer je werd gewassen en wanneer niet. En die mensen die daar zaten, die hadden niks te zeggen. Ik begon er dus ook van waarom krijg ik niet dat en dat en dat en... Waar zijn mijn medicijnen? Waarom ligt het niet klaar? En ik ging me roeren. Mijn mondje begon te bewegen weer. Toen kwam de arts van... Toen kwam ze van, we kunnen jullie hier niet houden. Ik zeg, oh ja? Oh nee, waarom niet? Dat was omdat... ik had een bepaalde indicatie en dat werd vergoed. Maar ik was te goed. En toen zei ik nog van, nou, ik bepaal wanneer ik weg ga, niet jij. Ja, echt. Dus het kwam meer dat die pit, hè, dat rebel, de rebellie kwam weer terug. En ik kreeg echt een aanvaring van, je gaat me nu verzorgen, want daar ben je hier. Dus dat soort dingen zei ik tegen haar.
Haar zussen adviseren haar naar huis te gaan. Zoals ze haar mondje roert, is ze weer de oude. Langzaamaan krijgt ze haar kracht terug, stap voor stap. En ze gaat naar huis. En ze begint opnieuw.
Dus toen heb ik ook echt bewust gekozen, ik wil weer leven. En ik ga gewoon naar huis en ik ga leven.
Ze is herstellende. Ze kookt weer, fietst weer. En ze is zelfs een maand met haar zoon naar Suriname geweest.
Als Merle terugkijkt, ziet ze haar ziekte niet alleen als iets wat haar overkwam. Het is een keerpunt.
Zo'n diagnose kanker is een uitnodiging van je lichaam om de keuze te maken om te gaan leven.
Volgens haar leven veel mensen zonder het echt te voelen.
Want we zijn heel veel, eigenlijk, als je er niet bewust van bent, aan het overleven. En waarom ik dat zeg, is, je denkt dat je leeft, maar je bent zo verbonden vaak met de dood, ook door trauma's. Dat je daarin blijft hangen. En niet meer volledig leeft. Ja, ik zou zeggen, ontwikkel je onderbewustzijn. Hè, we hebben het allemaal, we kunnen allemaal voelen. Maar door er bewust mee om te gaan. Hè, en alsof het, als je, ja, het zijn simpele oefeningen die je kan doen. Je neemt bijvoorbeeld plaatjes of je neemt voorwerpen. En je zet ze willekeurig in een dichte envelop. Je plakt het dicht. Je weet niet wat erin zit. Je maakt je ogen dicht en je doet maar wat. En dan ga je voelen, kijken of je kunt voelen wat zit erin. Wat zit waar. Dus het is ook een soort spier. Je zesde zintuig, zoals we het zo noemen. Je intuïtie, je kan het trainen.
Ze wilde leven en dacht aan haar moeders woorden. No worry, alles komt goed.
Ik heb ervaren bij de diagnose dat ik eigenlijk dood ging. Je hoort het en je bent eigenlijk meteen, oké, ik ben dood. Want de prognoses zijn vaak, je gaat sneller dood dan wie dan ook om je heen misschien. Maar de uitkomst, de dood, is er voor iedereen. En ik voelde, dit is nog niet mijn tijd. Want ik zag mijn zoon voor me en ik zag hem. Ik voelde ook de momenten dat ik wist dat ik zwanger was. Ik was 45. En op mijn 46e ben ik bevallen. Dus ik had zoiets van, wacht even Melle, maar weet je nog hoe blij je was en hoe blij je voelde? Dat was zo'n blijdschap die je nog nooit eerder had gevoeld in je leven. Inderdaad, het leven was zwaar voor jou met alles wat er is gebeurd. Alle trauma's. Maar dat waren lichtpuntjes en dat was zo'n blij gevoel heb je nooit eerder gehad. En het was dat gevoel dat ik dacht, ja, maar ik wil leven, want ik wil mijn kleinkinderen zien.
In haar woonkamer verlichten de brandende kaarsen nog steeds de foto's van de familieleden, haar dierbaren. Merle heeft de dood van dichtbij meegemaakt. Maar ook heeft ze de kracht ervaren om te willen leven.
Hoe donker het ook is, het wordt altijd weer licht. Kijk maar naar de nacht. Je gaat 's avonds naar bed en je slaapt, staat op met licht. Je gaat donker naar bed. En dan vertrouw je gewoon eigenlijk dat je weer opstaat.
En misschien is dat wat blijft hangen. Niet het verhaal van ziekte, maar juist het verhaal om voor het leven te kiezen.
De diagnose, traumatische diagnose van kanker, hè, dat is het. En laat het je bewust maken dat het een roep is, een oproep is om te gaan leven. Heel bewust te gaan leven. Met iedere ademhaling kies je voor het leven. Je ademt in, het leven in. En je ademt de rotzooi uit. Keer je naar het leven.